Bij een man moet je vrij ver gaan voordat een man durft toe te geven dat het niet zo goed gaat.
En wat blijkt nu? In Nederland brengen 2 keer zoveel mannen als vrouwen zichzelf om het leven. Het is zelfs doodsoorzaak nummer 2.
Je moet de stoere zijn, hè? Dus als jij de vraag krijgt, en die is misschien nou inderdaad te diep van hoe gaat het? Ja, ondanks dat het slecht gaat, ga je gewoon zeggen, het gaat goed.
Mannen plegen 2 keer zo vaak zelfmoord. Dat heeft ook te maken met het feit dat ze niet de tools krijgen om hun emoties op een andere manier te uiten.
Misschien een stukje hardheid. Hè, van in plaats van praten over je gevoelens, een trap onder je ballen.
Jongens en mannen lopen dus vast wanneer ze de controle verliezen. Dan zoeken ze hun heil in drank, drugs, weet ik het, extreem veel werken. Mm-hmm. Misschien wat te veel sporten.
Oh, maar ik vind het juist heel fijn als mijn man of mijn partner praat over emoties.
Maar dat zeg je goed. Dat vind jij heel fijn.
Ja.
Wat vindt hij daarvan?
Hoi, ik ben Evi Hendricks.
En ik ben Eva de Schipper.
Wij denken dat het helemaal niet zo makkelijk is om een man te zijn.
Daarom banen wij ons in deze podcast een weg door het hoofd van de man. Dit is Op de Man Af. Laten we even bij het begin beginnen. Als we het hebben over het uiten van je emoties of het delen van je gevoelens, dan denk ik meteen aan...
praten.
Ja, precies. Maar toch krijg ik de indruk dat wij als vrouwen veel meer en ook veel makkelijker praten over onze gevoelens dan mannen.
Maar ik denk ook wel dat wij vrouwen denken dat we goed over ons gevoel kunnen praten, terwijl dat ook niet altijd zo is. Ik bijvoorbeeld zeg altijd, oh, en ik kan over mijn gevoel praten, ik ben een open boek. Maar als het echt over de lastige momenten gaat, denk ik dat iedereen wel moeite heeft met praten. Al is het bij mannen toch misschien net iets lastiger.
Wat ik me wel heel erg afvraag is, wat doen mannen als ze hulp nodig hebben? Naar wie gaan ze dan als eerste toe? Zijn dat de vrienden, familie of gewoon de partner?
Ja, want ik ben natuurlijk 20, dus als ik zelf kijk naar de vriendengroepen die ik ken. Ik heb zelf een vriendinnengroep en als wij met een andere vriendengroep die bij ons in de buurt wonen, als we daarmee gaan zitten en afspreken, dan is het vooral lachen, gieren, brullen, dan drinken we een drankje. En dan is het eigenlijk niet heel diepgaand. Dus ik vraag me echt af van als zij nou met de jongens onderling zijn, praten zij dan wel over dingen die hun dwars zitten of problemen die ze hebben of ja, hoe zij zichzelf voelen?
Als ik kijk naar mijn ex, wij zijn 11 jaar samen geweest. Dus ik heb zijn vrienden echt heel goed leren kennen. Bij hen merkte je echt dat de eerste paar jaar, dus echt toen ze rond de 20 waren, begin 20, dat het inderdaad vooral lang leven de lol was. Maar naarmate zij ouder werden en er ook echt dingen gebeurden, heftige situaties, konden zij elkaar wel steeds beter vinden. Was het ook wel steeds makkelijker volgens mij om hun gevoelens naar elkaar toe te uiten en ook hun emoties te laten zien. Dus ik denk dat die leeftijd wel meespeelt.
Ja, dan ben ik heel benieuwd, want ja, ik 20, jij 31. Wat weten wij nou eigenlijk?
Hey, goedemiddag.
Hallo. Nou, daar gaan we.
Over 100 meter sla rechtsaf naar de ringbaan Oost.
We zijn in Tilburg, want we gaan naar Thijs.
Ja, ik hoorde eigenlijk via een vriendin van mij over Thijs. Hij is op zijn 21ste zijn vader verloren. Echt midden in zijn studententijd. En dat heeft natuurlijk een behoorlijke impact op hem gehad. En nu is hij 30 en nu wordt hij zelf vader.
Oh, dat lijkt me heel confronterend. Want ja, als iemand overlijdt, blijf je natuurlijk altijd met vragen zitten die je daarna nog zou willen stellen. Maar als je zelf papa wordt, dan wil je natuurlijk ook graag advies vragen of andere dingen vragen.
Nou, daar gaan we dan met onze hutkoffer.
Het is niet per se subtiel, hè?
Nee. Maar ja, we hebben wel een volledige radiostudio bij ons. Dat
ja,
dan weer wel.
Precies.
Hallo,
hallo.
Goedemiddag.
Hi.
Hi. Thijs.
Ik ben
Hi.
Eva. Hoi.
Hi, ik ben Eva.
Thijs. Hoi. Kom erin.
Ja,
nou, dankjewel.
Thijs, toen ik jou belde en ik vertelde over onze podcast, toen zei je eigenlijk direct ja. Echt zonder enige twijfel. Waarom vond jij het zo belangrijk om hier aan mee te doen?
Ja, op de man af. Hè. Best veel mannen vinden het toch lastig om over hun gevoel te praten. Ik heb zelf, mijn vader is 9 jaar geleden overleden, best wel een worsteling gehad, hè, met je gevoel. Ik zeg altijd en ik riep altijd van, ik kan heel makkelijk over mijn gevoel praten. Ik kan mijn emoties tonen. Maar uiteindelijk merkte ik toch dat ik me niet altijd ja, helemaal kwetsbaar durfde of wilde opstellen. En uiteindelijk heeft dat als ja, toch wel een negatief resultaat dat je een vlucht gaat zoeken. En ja, eigenlijk ben ik altijd van mening, hè, als jij je vlucht gaat zoeken, is het eigenlijk al te laat. Want dat betekent dat jij niet jezelf hebt kunnen zijn of niet je gevoel hebt kunnen uiten. Mannen willen sterk zijn en die willen denken, ik doe het zelf wel en ik hoef niet geholpen te worden. Heb ik ook heel vaak gehad. Maar uiteindelijk ja, kom je er gewoon niet zonder hulp.
Ik kan me ook voorstellen dat je je dan soms, ook al heb je nog zoveel mensen om je heen, je moet dat zelf doormaken, doorleven als het ware. Dat kan ook best, denk ik, alleen zijn.
Ja, heel eenzaam. Ik weet ook nog, hè, dat 2 dagen na de uitvaart hoorde ik mijn vrienden, of 2 of 3 dagen, ik weet niet precies. Ja, we gaan op stap. Ja, ze voelden natuurlijk niet aan mij. Ze wisten, Thijs gaat toch niet mee. Maar ja, dan denk ik wel shit, hè. Weet je, ik heb net 1,5 jaar een ziekteproces gehad. Mijn vader is overleden. En bij hun gaat het alweer door. En ja, dan sta je er echt alleen voor. En natuurlijk had ik ook vrienden die daarom wel ja, heel veel empathie tonen en die wel het gevoel hadden van, hey, ik heb door wat Thijs meemaakt. Maar uiteindelijk zeg ik dat nu ook 9 jaar later van, het blijft toch echt een heel eenzaam ding. Wat je gelukkig wel dan weer met je familie kunt delen. Maar ja, ik voel iets anders dan mijn broer of mijn zusje of mijn moeder. Zo eerlijk moet ik ook zijn.
De vader van Thijs genas in 2011 van uitgezaaide huidkanker. 3 jaar later bleek dat de kanker terug was en dat zijn vader niet meer te genezen was. Hij wilde geen chemobehandeling, maar hij besloot zijn leven te rekken met immunotherapie. Daardoor leefde de vader van Thijs 1,5 jaar lang in redelijke gezondheid, totdat het langzaamaan steeds een stukje slechter ging. Kort daarna is hij overleden.
En dan ineens is je vader er niet meer. Hoe deal je daarmee?
Ja, hoe deal je daarmee? Ja, heftig. De eerste weken word je echt volledig geleefd. En vanaf het moment dat je hoort dat hij ziek is, kom je al in een rollercoaster. Nou, op een gegeven moment is je vader overleden. Ja, hoe deal je daarmee? Poeh. Bijna niet eigenlijk.
Waar liep jij het meest tegenaan?
Waar ik het meest tegenaan liep is, denk toch wat stukje, het leven gaat door. Natuurlijk vond ik dat ook heel belangrijk bij onszelf. Maar ja, dat ik toch voelde van, hey, mensen weten niet precies wat er in mij omgaat. En hoe open ik ook ben en hoe makkelijk ik ook kan praten. Ik voelde toch wel een bepaalde rem. Dat ik dacht van, ja, ik moet andere mensen niet met mijn probleem. Want ik zag het ook echt als een probleem, het is mijn verdriet. Maar ik dacht, ik moet anderen niet belasten met mijn verdriet. En dat merkte ik toch wel, veranderde mij wel qua persoon, dat ik me misschien toch wel wat geslotener opstelde in de beginfase, totdat vrienden op een gegeven moment, ja, na 1,5 jaar, een jaar, toch wel merkte van, hey, Thijs moet erover praten. En ja, dat heeft me uiteindelijk wel weer gered, laat ik het zo zeggen.
Thijs zegt hier dus eigenlijk dat hij heel veel moeite had om over zijn gevoelens te praten. En ik denk niet dat hij de enige daarin is.
Iemand die ons daar meer over kan vertellen is Tila Pronk. Zij is universitair hoofddocent sociale psychologie aan Tilburg University.
Ik denk dat in heel veel verschillende dingen zit. Ik denk vooral ook heel erg in hoe er wordt gekeken naar mannen en het beeld van hoe je als man moet zijn en dat je als man altijd maar sterk moet zijn. En ja, mannen zijn ook vanaf de jeugd af aan worden die minder gewezen op hun emoties of die worden ook minder, die moeten niet huilen, iets stoer zijn en zijn dus minder ook bezig met de ontwikkeling van hun emoties. En bij vrouwen wordt dat van jongs af aan wel heel erg gezien en gewaardeerd. En die leren ook. Ja, vrouwen zijn, vooral jonge meisjes, zijn gewoon verbaals sneller ontwikkeld. En meer in touch met hun emoties dan jongetjes. Dat is ook wel een soort van nature ding. En ik denk als je opgroeit en je besteedt daar verder geen aandacht aan, dan wordt die kloof dus steeds groter. Dat vrouwen er steeds beter in worden. Vrouwen hebben ook heel veel complexe emoties in hun vriendschappen. Vaak veel meer dan mannen. Dus ook in hun vriendschappen oefenen ze eigenlijk met die complexe emoties die ze ook in relaties ervaren. Terwijl bij mannen dat veel minder speelt. En die kunnen ook wel eens ruzie maken met hun vriend. En dan is het even een beetje, hey, klootzak. En dan stomp op de schouder en dan is het ook wel weer goed. En we drinken een biertje en klaar. Dus dan hoef je dat ook niet zo aan te gaan. Dus door een heel leven lang gestimuleerd worden en ontwikkeld worden voor vrouwen, ja, dan word je uiteindelijk heel emotioneel begaafd. En heel erg in lijn met je gevoel. Wat niet altijd een voordeel is overigens, maar dat is wel de ontwikkeling. En bij mannen ja, is het in de basis al minder en je wordt minder gestimuleerd. Ja, ga dan maar eens met elkaar in gesprek. Dan is het altijd best wel ingewikkeld.
Je werd dus geremd in dat delen van dat verdriet. Ja. Hoe uitte zich dat?
Door als iemand vroeg hoe gaat het, ja, goed. Nou zei ik niet altijd meteen goed, maar eigenlijk wilde ik zo snel mogelijk weer naar een ander onderwerp. Je zoekt toch wat meer je afleiding. Ik ging daarin ook meer. Ik ging al 2 of 3 keer in de week stappen. Maar je gaat nog meer stappen om op dat moment zeg maar het verdriet te vergeten. Ja, op een gegeven moment denk je, waar ben ik ook mee bezig?
Waar was je dan mee bezig?
ja, veel op stap gaan, veel drinken om maar niet de pijn te voelen en toch aan iets anders te denken. Nou ja, iedereen weet hoe het werkt. Als je drinkt en je wordt zat, uiteindelijk komt dat verdriet toch wel. Ik zat ook net in een fase in mijn leven. Hè. Ja, veel feestjes dat je toch een beetje aan het experimenteren was. En naast alcohol ook met drugs. Dus qua timing was dat ook niet helemaal ideaal. Ja, dan is het wel extra verleidelijk om af en toe te denken van... hey, ik moet mijn pijn wegstoppen en ik moet feesten en genieten van het leven.
Thijs beschrijft hier dus eigenlijk dat hij op een bepaalde manier vluchtte voor zijn verdriet.
Jan Betgens, een relatie- en gestaltherapeut uit Den Bosch, ziet in de praktijk dat veel meer mannen die neiging hebben.
Ik denk dat heel veel mannen vaak niet eens weten dat ze contact met hun gevoel aanvankelijk afgesloten hebben. Maar die vluchten bijvoorbeeld in werk. Of in drank of drugs of in porno kijken of wat dan ook. En dus er is ook wel moed voor nodig om diep in je eigen ziel te kunnen durven kijken.
Over het algemeen heerst er een beetje een beeld dat vrouwen beter kunnen praten over hun gevoelens en hun emoties beter kunnen uiten. Is dat ook zo, Jan?
Nou, dat vrouwen hun emoties beter kunnen uiten, dat is zo. Maar dat wil niet zeggen dat ze makkelijk bij hun gevoel kunnen komen. En dat is een heel groot verschil. En vrouwen krijgen hun gevoelens duidelijk door heel veel te praten. En mannen maken daarentegen de weg naar binnen. Die gaan zitten kauwen op wat is er nu precies aan de hand. En hoe zit dat nu? Hoe zit het bij mij? En die maken de weg naar binnen. Doen daar heel erg lang over. En dan komen ze terug met ja, 1 of 2 zinnen. En dat is het dan.
Ja.
Ja? Ja. Maar daarmee pakken ze vaak wel de essentie waarover het gaat. En de weg waarop vrouwen dat doen is anders dan mannen. En de ene manier is niet goed en de andere is niet slecht. Het gaat alleen over dat vrouwen dat anders doen dan mannen.
Nou, op een gegeven moment een feestje gehad, nog thuis. Want ik woonde in het centrum in Tilburg in een studiootje. Dus met z'n allen bij mij gezellig. Nou ja, daar hebben we van alles gebruikt en van alles gedaan. Uiteindelijk, volgens mij, was de laatste om 4:30 middags. Dus bijna 12 uur later was weg. Nou ja, en toen, mijn moeder stond in één keer om 7 uur in mijn studio, omdat ik al vanaf 11 uur 's ochtends of eerder daarvoor niks meer had laten weten. Nou ja, tuurlijk, hè, hartstikke bezorgd. Overigens groot gelijk. Ik had een studiootje van 28 vierkante meter. En we hadden denk ik met de man of 12 bij mij gezeten. Nou ja, er stond een bong, een soort grote waterpijp. Nou, daar doe je dan wiet in of hash. De lagen van die bekende gripzakjes waar dan drugs in had gezeten. Ja, er lag overal of in ieder geval tabak van sigaretten op tafel. Het was gewoon een hok wat helemaal op overhoop lag. En gewoon één grote chaos met ook ja, de restanten van...
Maar waar was jij dan in dat hele verhaal?
Ik lag nog in bed. Ik had mijn studiootjes, ik had mijn bed. En ik ben altijd heel erg opgeruimd. En ik maak mijn huis graag schoon. Maar wat mijn moeder... ze zag mij liggen, maar ze zag ook die bende op tafel liggen. En ik, mijn bed stond in een hoekje. Ja, en ik was behoorlijk van de wereld. Dus ik kan me ook gelukkig niet meer herinneren dat ik mijn moeder daar heb gezien. Toevallig hadden we het laatst over. Het bleek dat mijn broer in eerste instantie ook meeging. Maar die is toch maar meteen naar buiten gegaan. Want die dacht, oeh, dit wil ik niet zien. Dus ja, je kunt je voorstellen dat het... geen fijn gezicht is als ouder als je net een week je man hebt gecremeerd. Dus zo erg als het die keer is geweest. Vers een week na de uitvaart van mijn vader is het gelukkig nooit meer geweest. Dus ik denk dat mijn moeder daar ook wel heel blij mee is. Als ik zo 9 jaar later terugkijk.
Nu hoor je vaak, je moet je verdriet aangaan. En daar hoor ik jou ook over, dat rouwproces. Maar hoe ga je dat nou echt aan?
Ja, hoe ga je dat aan? Hele goede vraag. Ik heb heel, om even je vraag te introduceren, heel vaak ook gegoogeld van wat is goed rouwen, wat is slecht rouwen. Dat stond overal, er is geen goed of slecht rouwen. Nou, dat was voor mij echt de bevestiging van oké, Thijs, doe het. Hè. Zoals jij denkt dat het goed is. Ja, hoe ga je dat verdriet aan? Het overkomt je. Dat zijn momenten, heb ik nu nog steeds wel eens zo. Uiteindelijk zeggen ze altijd, je geeft het een plekje. Ja, zo heb ik het nooit genoemd. En hè, je mist je vader fysiek aanwezig. Maar dat verdriet, daar heb je geen invloed op.
Op het moment dat mannen jou benaderen, Jan, hoe lang worstelen zij dan al?
Ja, dat is een goede vraag.
Is dat bijvoorbeeld anders dan bij vrouwen, vroegen wij ons af?
kan ik zo niet zeggen. Wat ik wel weet is dat vrouwen over het algemeen wat makkelijker praten en sneller geneigd zijn hun problemen op tafel te leggen. En mannen wachten vaak erg lang en vaak wachten ze zo lang totdat water echt aan de lip staat.
Hoe is die stap voor mannen om die stap te zetten naar therapie?
Groot. Groot, erg groot. Want heel veel mannen hebben zoiets van maar nu heb ik gefaald. In de ogen van wie, dat is een tweede. Maar, nu ben ik mislukt of nu moet ik echt laten zien dat ik het niet meer kan. En dat is natuurlijk de vraag of ze het niet meer kunnen.
Dat praten over moeilijke onderwerpen, dat blijft dus een dingetje. En dat zie ik in mijn eigen omgeving ook. Als ik 's avonds bij het avondeten zit, dan hoor ik mijn vader en mijn broer veel minder over moeilijke momenten praten. Hoe zit dat bij jou, Eva?
Ja, mijn vader is sowieso geen prater. En ja, mijn broertje is natuurlijk de zoon van. Dus eigenlijk geldt voor hem hetzelfde.
Nu heet onze podcast natuurlijk Op de Mannen Af.
En ik vind als wij een podcast maken over mannen, dat we de mannen in ons eigen leven ook wel even flink aan de tand mogen voelen.
Ja, dat klopt. Maar toen we dat voor elkaar wilden krijgen, bleek dat toch best wel moeilijk. Ze waren niet heel enthousiast.
Het was inderdaad behoorlijk ongemakkelijk.
Ik ga in gesprek met mijn broer Julian van 22 jaar. En met mijn vader Henry van 57 jaar.
En ik ga praten met mijn broertje Stijn, hij is 29. En met mijn vader Paul, die is 71 jaar.
Ja, Jul, wij spreken elkaar eigenlijk iedere dag. Maar nu staat er ineens een pot in het midden met briefjes erin met vragen erop. En nu wordt het ineens opgenomen.
Ja.
Best gek, of niet?
Ja, dat is wel even apart. Ja. Zeker met zo'n pofkap onder mijn neus.
Nou, ik vind het wel spannend. Ik weet totaal niet wat ik kan verwachten. Dus laat maar beginnen. Ik zie het wel komen.
Nou ja, het is gewoon de bedoeling. Deze pot die mag open. Die zet ik even hier voor je neus.
Moet je openmaken?
En dan mag je hem openmaken en dan mag je het eerste briefje eruit pakken.
Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Mag je eerst vragen?
Groen.
Okay, stop allemaal doen, dus het maakt niet uit.
Allemaal?
Ja.
Nee, joh.
Jawel.
Praat jij over je gevoelens? Niet vaak. Wel vaak, niet vaak.
Ja, natuurlijk praat je over je gevoelens. Het antwoord is dus ja.
Op welk moment heb jij dat voor het laatst gedaan?
Dinsdag 7 augustus 5:23. Wat wil je? Nee.
Nee, maar nu zit...
Nee, ik heb daar... Ja, dat doe je spontaan. Mm-hmm. En ik onthoud dat niet. Ik doe dat nu, bijvoorbeeld.
Alleen met je moeder af en toe, maar verder praat ik er niet echt over.
Ja, alleen met mijn vriendin. En verder niet echt. Of ja, gevoelens.
Nee, ik denk dat een beetje de setting is, hè. En met wie je bent.
Ja, als er iemand in de buurt is wel. Want met de boekenkast kun je niet praten.
Ja, als je in de bank zit of aan de bar zit, bijvoorbeeld, is ook een verschil. Mm-hmm. Of in de kroeg zit, ja. En ik ga vaak al best snel de kroeg in. Dus ja, dan heb je die gesprekjes gewoon niet zo snel.
Maar dat is echt het verschil, denk ik, tussen mannen en vrouwen. Mannen die moeten stoer zijn. Hè?
Als we dan op vakantie zijn, dan zeggen we wel gewoon van... dat kei leuk is, dit en dat. En dat ik het allemaal wel waardeer en alles.
Vraag jij nooit van, hey, hoe is het nou met je? Ben je wel blij?
Nee, eigenlijk niet, nee. Van die diepe gesprekken heb ik niet zo vaak, hoor.
Waarom niet?
Ja, meestal is het gewoon lekker als mijn vrienden ben, lekker pilsje doen. En over van alles en nog wat praten. Naar voetbalwedstrijden, weet ik veel wat. En... Nee, diepe gesprekken heb ik niet zo snel. Vooral niet als je met meerdere personen bent.
Maar bijvoorbeeld op het werk, vind je het dan soms moeilijk om tegen collega's te zeggen van... Oh, ik heb even geen fijne dag, ik voel me even niet helemaal in mijn hum?
Nee.
Nou, ik weet niet, ik vind het wel moeilijk aan te geven dat het te veel is of zo, zeg maar, op werk. Maar ja, met mijn vrienden hoef ik het ook niet over te hebben. Want in privésfeer heb ik nooit stress of zo. Dus ja.
Mensen komen vaak bij mij met dat soort problemen. Omdat ik baas van de afdeling ben en dan komen ze bij mij. Maar ik ga nooit naar mijn mensen om zoiets te delen. En in mijn baas ga ik er meestal ook al niet in. Nee. Dus ik praat niet echt over mijn gevoelens op mijn werk.
Vind je dat moeilijk dan? Bijvoorbeeld om naar je baas toe te stappen van... Oh, het lukt even niet of ik heb even mijn dag niet. Of...
Nee. Vind ik ook niet moeilijk, maar ik doe dat weinig, denk ik.
Onnodig.
Omdat ik Omdat ik altijd aan oplossingen denk.
Maar jij vindt dat prima?
Ja, ik heb er ook helemaal geen moeite. Maar ik kan wel, als het echt een keer met iemand niet goed gaat, of als iemand als je familie is overleden, als voorbeeld bijvoorbeeld, praat je daar wel over. Maar het is niet dat je elke keer op de bank zit met, hey, hoe gaat het nu? En toch elkaar elke dag ziet bijna, dus ja.
Jij zegt net, ik vraag eigenlijk nooit aan mijn vrienden dingen als, ben jij gelukkig?
Nee. Nee.
Maar wil je dat dan niet weten?
Nee, nee. Nou ja, praat daar gewoon niet over.
Maar stel nou dat er iets
bij... Er zijn gewoon mannen die doen dat minder snel. Dat is gewoon zo. Die tonen misschien ook minder emotie.
Jij bent nu 30, dus het is 9 jaar later sinds dat enorme verlies. En nu word je zelf papa.
Ja.
Van een zoon.
Ja, zeker. Heel bijzonder, toch?
Nou ja, ik kijk je aan. Ja, dat is zeker bijzonder.
Ja, nee.
Maar ik kan me voorstellen dat het bij jou ook wel een extra, ja, een soort dubbele lading heeft.
Ja, zeker. Nee, echt, ja, heel dubbel. En natuurlijk, de afgelopen jaar heb je veel hoogtepunten meegemaakt. Een nieuw huis gekocht, studie, diploma gehaald, een relatie. Mijn vriendin kent mijn vader ook niet. Die leert mijn vader echt van de verhalen kennen. Nou, uiteindelijk word je dan vader. En toen merkte ik wel, en dat zeg ik nu ook tegen vrienden, ja, na 9 jaar merk je dan toch dat je voor het eerst denkt, oeh, nu mis ik hem echt, ja, erger dan de afgelopen jaren. Maar ik merkte toch wel toen ik mijn moeder vertelde van, ik hoor vader, dat ik dacht, shit, dan heeft mijn zoontje straks 1 opa en natuurlijk 2 oma's. Maar ja, het is wel heel, heel dubbel. En ik denk, zeker als mijn vriendin straks bevalt, dat je dan beseft dat je eigen kind hebt, ja, dan denk ik dat, om maar weer over emoties en tranen te praten, dat dat extra, ja, dubbel zal zijn. En ook voelen dat je vader dan extra mist.
Zijn er dingen die jouw vader jou heeft geleerd waarvan je denkt, ja, die ga ik mijn zoon ook leren?
En mijn vader had echt een enorm gevoel voor humor. Daar heb ik zelf niet hoor gehad van mijn vrienden. Dus dat ga ik niet meegeven.
Ja, hier ga ik dan maar niet op reageren.
Nee, want... nee. Nou, ik denk trouwens dat ik wel een ding heb die ik mijn zoon ga meegeven. Is dat in principe het niet vanzelfsprekend is dat de vrouw alles in huis doet. En niet om de vrouwelijke luisteraars. Maar ja, dat heb ik wel echt van mijn vader meegekregen. Hij ging elke ochtend, was hij om 7 uur op zijn werk. En hij zorgde dat hij om 4 uur thuis was als wij uit school kwamen. En mijn moeder, die was dan vaak wel later. Maar mijn vader, ja, was er in principe altijd als wij thuis kwamen. En hij kookte en hij was er echt voor je. Dus ja, echt heel betrokken.
Nu ben jij iemand die heel makkelijk praat. Maar er zijn natuurlijk veel mensen, en dus ook veel mannen, die dat minder makkelijk doen. Wat zou jij hen mee willen geven?
Je moet iemand niet dwingen om te praten. Dat heb ik altijd geleerd. Van, hey, je kunt mensen niet verplichten om te praten. Mensen moeten daarin het gevoel hebben, hey, ik voel de ruimte om erover te praten. Deel vooral je verhaal als je vertrouwd voelt bij iemand. Al heb je of 1 goede vriend, of anders het je broer of zus, of je ouder. Uiteindelijk denk ik toch, al deel je met iemand, je lucht zo je hart en je kunt toch zo je gevoel kwijt. En als jij merkt van, ik heb de ruimte, praat er dan over. En als je denkt, ik voel nu toch niet helemaal de ruimte, dan ja, so be it, laat het even gaan en probeer te genieten. En doe het op een later moment.
Wij zijn natuurlijk wel 2 vrouwen. Dat betekent niet dat we niets van mannen afweten, maar we missen wel een beetje een mannelijke blik.
Ja, klopt. We kunnen ons toch nooit helemaal verplaatsen in wat zij voelen, wat zij denken. En ja, dat betekent ook simpelweg dat we niet alles zelf kunnen doen wat we van plan zijn in deze podcast.
Als je daar goed onderzoek naar wil doen, dan heb je wel een man nodig. En die hebben wij gevonden.
Ja, nou, René, nou, vertel. Jij was meteen enthousiast.
Ja, nou ja, van de intro. Ja, zeker. Gaandeweg ben ik aangetakt bij jullie project. Toen jij zei, we nemen een podcast op over mentale gezondheid onder mannen. En daar sloeg ik op aan. Dus zie daar, hier zitten we met z'n 3.
Jij werkt ook bij Omroep Brabant.
Ja.
Waarom dacht jij, hier doe ik aan mee?
Kijk, het belangrijkste is, ik ben geen specialist. Ik kijk vanuit mijn point of view. Ik ben 31. Ik heb gewoon mijn dingetjes meegemaakt. Mijn ervaring opgebouwd. Ik heb mijn netwerk om me heen. En daar baseer ik mijn bevindingen op. Maar ik denk wel dat het toevallig zo is dat ik wel bewust en onbewust altijd wel veel met het onderwerp ben bezig geweest. En dat ik daarom ook gewoon het belangrijk vind. Want ik merk ook bij sommige andere mannen van mijn leeftijd, of juist jonger of ouder, dat heb ik het idee dat dit best wel dingen zijn die soms wel spelen. Dat mensen het wel lastig vinden. Of mannen vinden het lastig soms misschien om dingetjes te uiten. Of om erover te praten. En dan is zo'n podcast als dit, kan misschien heel interessant zijn. Omdat er misschien wel iets in voorbij gaat komen waarvan je denkt, hey, oh, dus zo wordt dat gedaan. Of oké, het is helemaal niet raar om het hierover te hebben. Of het is best oké, er zit geen taboe op.
Wat je heel veel hoort is natuurlijk van praat erover. Maar kijk, ik denk, kijk even jullie aan. Wij zijn volgens mij alle drie mensen die best makkelijk praten. Dat is ook deels ons werk. Mm-hmm. Maar wat nou als je dat niet goed kunt? Wat nou als je niet goed weet hoe je dan die stap moet zetten? Wie je dan moet benaderen? En wat je dan moet vragen of wat je dan moet zeggen tegen diegene? Lijkt me best wel moeilijk.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat misschien wel een van de grootste, misschien wel de grootste stap is voor jezelf om dat te doen. En dat zeg ik omdat ik zelf misschien ook ervaring daarmee heb. Of misschien, ik heb daar ervaring mee. Als ik pakweg 4-5 jaar geleden heb ik zelf ook gesprekken gehad met een psycholoog. En als ik het filmpje even terugdraaide, was het van, nou, ik had toen, het begon voor mij qua problemen. Ik begon bijvoorbeeld dat ik last had met slapen. En dat slapen, dat mondde zich een beetje overdag uit. Dat ik een soort van, ja, zo'n stressgevoel, anxiety heet het dan in het Engels. Weet je, dat gevoel had ik de hele tijd. En ik kon voor helemaal niet meer zo goed bepalen of het dan kwam door mijn ADHD of ADD karakter. Ik ben een beetje druk, maar ik heb het nooit helemaal laten vaststellen. Maar op een gegeven moment kon ik het verschil niet meer merken. Van, is het dan, komt het daar vandaan? En is het normaal dat ik zo gestrest ben? En toen kwam ik wel achter dat dat niet normaal was. Ja, en toen ben ik naar een huisarts gegaan. Of via een huisarts in contact gekomen met een psychologe. En lang verhaal kort, ik heb 5 gesprekken gehad. En dat was voor mij voldoende om dat gevoel kwijt te raken. Na een paar gesprekken. En dan denk ik, oké, wow, weet je, dat heeft voor mij wel geholpen. Iets wat ik heel grappig vond, wat me heel erg opvalt, is op het moment dat ik bijvoorbeeld op een feestje sta, en mijn netwerk weet dat ik bezig ben met deze podcast bijvoorbeeld. En mijn vrienden, familie. En als ik dan op een feestje stond, of we hadden een waren met een groepje samen, en ik vertelde dat dan, dat het een soort van opener was, een voorzetje, dat om het erover te hebben, vooral met mannen. En dat uiteindelijk zegt van, nee, ik ben met de podcast bezig en dan heel geïnteresseerd van, oh, wat gaaf. Maar het was wel een beetje dat voorzetje waardoor die barrière even wegvalt. En dan mensen zeggen, hey, maar ik heb zelf ook wel eens gepraat met een professional. En dan in één keer voel je je wel wat meer geaccepteerd in dat opzicht van, de ruimte is er dan veel meer om het erover te hebben. Van, oh, je hoeft je helemaal niet ervoor te schamen. Plus, je komt erachter hoeveel mensen met dit soort dingen te maken krijgen. Met mentale problemen of met mentale uitdagingen, om eventjes dan misschien zo te zeggen. Dat helemaal niet gek is en dat het veel vaker gebeurt, ook in jouw omgeving, dan dat je misschien denkt in je hoofd.
Stel, je bent nu iemand die niet zo goed gaat of even vastloopt. Waar begin je dan? En bij wie kom je dan terecht? En ja, hoe moet je beginnen met praten?
Ja, dat is denk ik wel interessant om te onderzoeken, toch? Oké, ik begin voor mezelf bij stap 1. En stel dat ik, nou ja, voor mezelf besloten heb dat ik hulp wil gaan zoeken, waar begin ik dan? En voor mezelf heb ik dan zoiets van, ik ga kijken, researchen, even wat lezen. En uiteindelijk misschien ook wel bellen. Ik zat eventjes een beetje te zoeken, moet ik eerlijk zeggen, van waar zoek je dan op? Maar ik ben op woorden gaan zoeken zoals psychische hulp of mentale hulp. En wat me opvalt is dat het best wel makkelijk is eigenlijk om dan aan gegevens te komen. Ik zie verschillende mailadressen staan, maar ook telefoonnummers. En ik heb een lijstje gemaakt met nummers die mij wel aanspreken. En die ga ik nou proberen te bellen.
Welkom bij Informatie Rijksoverheid.
Wat goed dat je belt. We verbinden je door met een van onze medewerkers.
Goedemiddag, mentaal beter. Spreek met
mindcorrelatie met.
Goedemiddag, psycholoog Nederland met.
Hi, goedemiddag. Je spreekt met René. Hallo.
Hallo.
Hi. Om even met de deur in huis te vallen. Ik zit op jullie website te kijken. Omdat ik, nou ja, een soort stap 1 zit. Dat ik misschien wel mentale hulp wil. Of hulp bij. Misschien omdat ik nogal vastloop. Want hoe werkt het bij jullie precies? Stel dat ik via jullie iets zou willen aanvragen of zo?
Als je op zoek bent inderdaad naar een psycholoog om een eerste afspraak mee te maken, dan plannen we altijd een belafspraak in.
Okay.
Die belafspraak duurt een kwartiertje. Dat kan vaak dezelfde dag nog, dezelfde middag nog kunnen, of een andere dag wanneer het jou goed uitkomt. Neem even kort op waar je het over wil hebben. En als het passend is, dan verwijs ik je of verbind ik je door met een hulpverlener. Daar kan je een half uur mee verder praten.
Ja, ik vind om gelijk al met de hulpverlener te gaan praten, vind ik nog wel spannend, denk ik. Een beetje. Ik was zelf inderdaad meer benieuwd gewoon naar het algemeen of van hoe jullie misschien werken. En dat ik dan eventjes kan nadenken of dat wel of niet misschien bij me past.
Het komt vaak voor, hoor, dat mensen best wel spannend vinden om te bellen. Maar dat het wel heel fijn is om gewoon even een half uur te kunnen praten met iemand erover.
Ja, nee, dat snap ik. Nee, ja, het is voor mij. Ja, dus
daar zijn we voor.
Ja, zeker. Ja.
Heeft het hier bijvoorbeeld al eens met de huisarts over gehad?
Nee, nog niet.
Dus wij werken inderdaad echt aan de hand van die belafspraak.
Ja.
En daarin wordt alle informatie uitgevraagd. Dus zo'n verwijsbrief van je huisarts of eerst contact met je huisarts is niet nodig.
Ik had zelfs iets van, ik weet niet of ik per se gelijk al naar de huisarts ervoor wilde gaan. Ik zag het online wel staan hoor, dat je ook met je huisarts erover in gesprek kan gaan. Maar wat is dan, wat zou daar dan de stappen in zijn?
Om te beginnen kom je dan bij iemand terecht met ervaring op dat gebied. Die bovendien het overzicht heeft van alles wat hulp kan verlenen.
En kun je wat meer zeggen waarin je vastloopt?
Ja, stress en minder goed slapen, minder goed focussen. Waardoor ik minder plezier misschien heb in bepaalde dingetjes die ik doe.
Ja, wij zijn er eigenlijk ook heel erg vanuit de preventiegedachte. Hè? Dus dat we juist ook al in dit soort fases, hè, waarin je dus merkt van hey, ik heb stress, het zit me gewoon niet lekker of beperkt me toch in mijn dagelijks leven. Om dan met jou mee te kijken van hey, wat kun je daar nou zelf in doen, hè? Om dat te veranderen.
Oké, nou helder. Nee, dan
is
het toch
een beetje mee vooruit.
Ja, zeker. Ik denk dat het dan toch handig is dat de nummer erbij heeft gestaan. Want dat is wel iets meer helder voor mij.
Dus neem in ieder geval je tijd.
Ja.
En weet dat we dit soort gesprekken heel vaak met mensen hebben. Zonder dat je een label hebt of zo. Maar gewoon eens even gewoon met iemand erover praten. Kan soms ook helpen om wat meer te verduidelijken wat er eigenlijk speelt. Hè? Waar het eigenlijk over gaat.
Ja.
René, ik vond het eigenlijk wel heel opvallend dat jij de professionele hulp echt vrijwel onder de sneltoets had zitten, leek het wel.
Ja, met dat bellen.
Ja.
Dat. Ik denk dat het stukje daadwerkelijk de toetsen indrukken en het bellen, dat is misschien de grootste drempel. Want zoals je terughoort is het best wel laagdrempelig om met instanties in contact te komen, om professionele hulp in te schakelen.
Ja, voor de nuance. Nu heb jij natuurlijk gebeld. Mm-hmm. Omdat je zelf in die telefoontjes aangaf, ik vind bellen fijner.
Ja.
Maar voor sommige mannen is de stap om te bellen natuurlijk wel heel groot.
In dit geval koos ik voor het bellen. Maar ja, je kan denk ik ook op een andere manier dat doen. En er stond er ook, stuur een mailtje. Of wil je liever dat wij jou appen?
Maar hoe vond je het om deze mensen te bellen?
Ja, ik vond het zelf heel spannend. Ik bel natuurlijk met een gedachte dat vanuit de podcast dat ik me interesseer van goh, welke opties zijn er? En nog steeds, terwijl je bel met diegene weet dat niet. Ik vond ze allemaal heel respectvol van toon. En ook best wel, bij de man die ik spreek, die schakelt echt heel snel met zijn stem, viel me op heel erg naar rustgevend en heel erg zo praten. Ja, weet je? Ja. En dan denk ik, ik werd er best wel rustig van toen ik aan het bellen was. Maar het was wel spannend, maar het nam ook wel weer snel de spanning weg, omdat die mensen zo fijn reageerden.
Praten dus. We hebben het er de hele aflevering al over. En het is iets wat wij vrouwen van jongs af aan leren.
Dus mannen kunnen er eigenlijk weinig aan doen dat ze daar niet zo goed in zijn. Maar of ze dat wel kunnen leren, dat onderzoeken we in de volgende aflevering. Want dan hoor je onder andere dit.
Ik denk dat er een soort van filter op zit. Dus dat je denkt, oké, het moet wel echt voorbij dit stationnetje zijn voordat ik het ga delen met iedereen.
Knuffel jij mannen? Nee.
Ja, als je bezopen bent.
Knuffel ik mannen?
Heb je dat wel eens gedaan?
Hallo.
Sindsdien heb ik mannenvrienden.
Het raakt je nog, hè, als je het zegt, hè? Ja.
Ik huilde echt niet bij mijn vriendinnen bij. Mijn tante overleed. En toen, kan je het niet inhouden. Weet je wel, dat is iets, dat slaat ook nergens op om dan niet je emoties te tonen.
Je luisterde naar Op de Man Af, een podcast van Omroep Brabant. Deze podcast is gemaakt door Evie Hendricks en Eva de Schipper. René Snippert deed verslag, eindredactie was in handen van Janneke Bos en de vormgeving is gedaan door Michiel Kom.
Wij willen alle mannen die in de podcast hoorden bedanken voor hun openheid en vertrouwen. Daarnaast willen we alle experts natuurlijk bedanken. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant luisteren? Ga dan naar www.omroepbrabant.nl/podcast.